Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Ik weet niet of deze nog een functie heeft, maar...
Nee, geen
functie. Het is goed om weer bij elkaar te zijn rondom een geopende Bijbel. Ik reed langs Amsterdam en toen moest ik nog denken aan de Israël-manifestatie. Han Dijk was ook goed vertegenwoordigd. Dus dat was ook een bemoediging om te zien. Dat heeft veel losgemaakt, veel positiviteit moet ik zeggen. Ook wat negativiteit natuurlijk. Maar over het algemeen zijn er velen door bemoedigd. En was het goed om daar bij elkaar te zijn. We gaan een bijzondere psalm lezen. Althans, dat is vind ik een bijzondere psalm. Er zijn meer dan één bijzondere, of er zijn meerdere bijzondere psalmen, maar... Ik ben deze dagen bezig met Psalm 16 en daar wil ik ook vanavond iets over delen met jullie. En Psalm 16, als je een beetje thuis bent in het psalmenboek, behoort tot de profetische psalmen, de messiaanse psalmen. Dat wil zeggen dat de psalm profetisch spreekt over de Messias. En dat is wel heel bijzonder, wij kijken terug op de Messias die gekomen is. Maar in de Messiaanse psalm kijk je vooruit naar dat wat nog komen zou. Nou, wat een zegen dat wij terug mogen kijken. En kunnen zeggen, Psalm 16, de inhoud daarvan is de waarheid. En het is schitterend wat hier over de Heer Jezus wordt gezegd. Dat gaat vooral vanavond over het laatste vers. En daar wil ik vooral over op inzoomen. Over de overvloed van blijdschap die er is... voor het aangezicht van God. Maar in die laatste verse wordt gesproken over de Heer Jezus. En dan heel bijzonder in de kracht van zijn opstanding. Laten we die hele psalm lezen met elkaar. Hij begint al heel bijzonder met een aanhef die wij vaak gelezen hebben. Maar die mij eigenlijk tot voor kort onbekend was wat dat nou betekende. Daar staat in vers 1 een gouden kleinood van David. Wie weet van jullie, Nico mag niks zeggen... Wie weet wat een kleinood is? Dat bleek een juweel te zijn. Een kleinood is een juweel. Een gouden kleinood, een gouden juweel van David. En dat vind ik wel mooi hoe die begint. Want ja, juwelen, ik heb er niet zoveel. Ik heb een trouwring, een horloge en houd het wel ongeveer op. Maar als je juwelen hebt, dan ben je daar zuinig op. Hè? Die koester je, die bescherm je. Sommigen leggen ze zelfs weg in een kluis. Zodat er niets en niemand aan kan komen. Nou, deze psalm is een gouden juweel. Je gaat op het puntje van je stoel zitten. Nou, wat is dat dan, het goud wat hieruit naar voren komt? Ik vind dat wel een heel mooi begin. Een gouden kleinood van David. En dan begint hij met een gebed. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u. Daar zal ik zo wat meer over zeggen, want daar sta je natuurlijk van te kijken. Vers 3. Maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers uit, giet geen plengoffers van bloed voor ze uit. En neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtige erfenis of een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf, dat is het dodenrijk, niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. En dan staat er achter voor altijd, voor eeuwig. Nou, tot zover deze psalm. Een gouden juweel van David. En ik hoop dat het na vanavond ook jouw juweel is. Hè? Wat je in je hart sluit. Waar je hoop op vestigt. Waar je uit leeft. Waar je mee mag leven. Een bijzonder onderwerp als het gaat vanavond over overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Nou, ik ben met een Statenvertaling opgevoed. Misschien sommigen van jullie ook wel. En als je dan dit vers in de Statenvertaling leest, is het altijd goed om de vertalingen naast elkaar te lezen. Dan staat daar verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Dat is misschien nog wel mooier vertaald, vind ik persoonlijk. Overvloed. Nou, dan heb je een emmer die overloopt omdat de emmer vol zit. Maar verzadiging heeft iets in zich, hè, van een spons die je onderdompelt in een emmer. Met water uiteraard. En die spons die zich vervolgens volzuigt. En zodra die spons volgezogen is, je haalt hem eruit, dan loopt hij helemaal over alle kanten. Het water druipt eruit. Nou, dat is beeld wat David gebruikt om iets van zijn blijdschap weer te geven. Nou, ik weet niet hoe het met uw vreugde staat. Dat u zegt, nou ja, bij mij is het ook als een spons. Verzadiging van vreugde, ik loop over. Ik weet het niet hoe het is. Want er zijn veel dingen in ons leven die ons kunnen verontrusten. En er zijn heel veel situaties, dichtbij en ver weg, die ons kunnen bedroeven. Althans, die de vreugde uit ons hart kunnen roven. Denk even aan het grote wereldgebeuren. Maar denk van daaruit ook in kleinere verbanden. Tot en met ons eigen leven. Misschien worstel je wel met gezondheid, lichamelijke problemen, dat kan. Misschien heb je wel te maken met psychische problemen. Misschien heb je wel te maken met zorgen in je gezin of in je familie. De gebrokenheid van het leven. Of misschien wel met scheuringen en scheidingen en dat soort dingen. En misschien maak je je wel zorgen over je kinderen, over je kleinkinderen. Hoe zal het zich allemaal ontwikkelen? Wat moeten zij nog meemaken? Nou ja, en dan spreken over verzadiging van vreugde. Ja, tuurlijk, daar kan je makkelijk over spreken. Maar de beleving in je hart is nog iets anders. Het staat er, dus het is de waarheid, hè, dat geloven we in Andijk. Maar om het altijd zo te beleven, dat is nog iets anders. Hè? En toch geloof ik dat David ons mee wil nemen naar een vreugde, naar een blijdschap, schrik niet, die niet meer afhankelijk is van omstandigheden en personen. En dat is het grote geheim. Want ik maak mijn vreugde vaak afhankelijk van hoe het er in mijn leven voor staat, hoe het eraan toe gaat. Heb ik prettige mensen op mijn levenspad? Of minder prettige mensen? Die heb je in Noord-Holland natuurlijk niet. Maar in de Alblasserwaard heb je ook minder prettige mensen. Gewoon moeilijke mensen. Die je soms het leven zuur maken. En vaak bepalen die mensen of omstandigheden in welke mate ik vreugde en blijdschap ervaar. Maar dat is wel grillig, hè, als je daarvan afhankelijk bent. En ik bedoel dat niet hoogmoedig, maar ik wil niet meer afhankelijk zijn van mensen. Ja, van één mens. En ik wil ook niet meer afhankelijk zijn van mijn omstandigheden. Want die mensen die zijn net als het weer. En mijn omstandigheden die gaan ook op en neer. Nou, als daar mijn vreugde van afhankelijk is. Dan ben ik ook geen prettig mens in de omgang. En daarom wil David ons meenemen. Vanuit zijn situatie naar verzadiging van vreugde. Overvloed van vreugde. Blijdschap. En om nog maar één ding te noemen, als ik nadenk soms over het Koninkrijk van God, en dan neem ik even dat hele grote begrip, waar heel veel activiteiten onder vallen, waar heel veel gemeenten onder vallen, waar heel veel, nou ja, noem maar op, als ik daarover nadenk en ik zie het dan hoe het eraan toe gaat en hoe mensen soms met elkaar omgaan, nou ja, dat voedt niet altijd mijn vreugde. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar soms maakt het me wel eens moedeloos, vertel het niet verder. Dat ik denk, is dit dan het Koninkrijk van God, is dit nou het zichtbaar maken van wie de Heere is? En daarom, zo'n psalm, kruip ik dan doorheen. Want dan zeg ik, David, hoe kan het zijn dat jij spreekt over volheid van vreugde, verzadiging van blijdschap? Hij zegt, ja, maar daar moet je ook iets aan toevoegen, is bij uw aangezicht. He, wel de zin doorlezen, zegt David vanavond tegen ons. Wel doorlezen. Dus hij zegt niet, die verzadiging van vreugde is in jouw omstandigheden. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, die vind je altijd in jezelf of in jouw gaven of talenten. Is ook niet altijd bij andere mensen te vinden. Nee, is bij Gods aangezicht. En je kan dat vers ook zo vertalen. In zijn aanwezigheid is volheid van vreugde. Het heeft dus te maken met de verbinding die er is tussen de gelovigen en de Allerhoogste God. Dat is fundament, zegt David. Het is in die verbinding dat er vreugde is. Een oud lied zegt dat ook. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Het gaat om die bijzondere verbinding, relatie tussen God en mensen, die tot stand is gekomen dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. En het is in die lijn dat Paulus ook in de Filippenzenbrief natuurlijk onderwijst. Verblijdt u in de Heere, wat staat er dan? Ja, te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. Nou, dat zegt Paulus na de verheerlijking van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar David leerde het al voor Pinksteren. Dus Paulus heeft het eigenlijk overgenomen van David. Hij onderwijst eigenlijk in dezelfde lijn verder. Verblijdt u in de Heer, wederom, hij weet dat we slechthorend zijn, wederom zeg ik u, verblijdt u. Nou, ik vind dat, het is een bekende tekst natuurlijk, maar om die te beleven, te allen tijden, ja, dat is uit ons mensen onmogelijk, toch? Dat is bovennatuurlijk. En toch is het zo dat ik mensen heb ontmoet in mijn leven die in de meest erbarmelijke omstandigheden iets van die blijdschap hadden. En dat heeft mij ook bevestigd dat het wel mogelijk is om uit die blijdschap te leven. Ik zal het niet het hele verhaal vertellen, maar een oudere zuster die getuigde daarover naar mij toe. Van, ik heb over hoogte en door diepte altijd iets van de vreugde van de Heer ervaren. En toen ze ziek werd, ernstig ziek werd en ze moest gaan sterven, toen getuigde ze er nog van. En ik vroeg naar haar geheim. Ze zegt, weet je wat mijn geheim is? Ik heb God tot de bron van mijn leven gemaakt. Psalm 84 vers 7. Daardoor heb ik het volgehouden. En dat ben ik nooit meer vergeten. God maken tot de bron van jouw leven. Een bron die altijd opwelt met fris levend water waar je aan kan laven. Nou, die psalm, om daar maar even op in te gaan zoomen. Hoe begint David? Een gouden kleinoot, maar dan begint hij met een gebed. En dat gebed vanuit het Hebreeuws kan je vertalen, hè, zoals het hier staat. Bewaar mij, o God. Maar je kan het ook vertalen met bewaak mij, bescherm mij, heren. En deze roep veronderstelt een bepaalde onzekere situatie in het leven van David. Hij roept om bescherming, om bewaring, om bewaking. Nou, dat spreekt van een onzekere situatie waarin hij blijkbaar niet de regie had, maar waar hij afhankelijk was van iemand die boven mensen en omstandigheden staat. Kijk, zolang wij de regie nog hebben, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar bij mij wel, zolang ik nog een eigen hand heb, nou, als je een sterk karakter hebt en een sterke wil, dan roep je niet zo snel, toch? Zeker als man niet. Dan doe je het zelf wel. Maar als hier een roep is vanuit het diepte van zijn hart, bewaar mij, o God, bewaak, bescherm mij. Ja, dan ben je op een punt gekomen aan het einde van je eigen krachten kennen en kunnen. En weet je wat mijn ervaring is? Dat de Heer daar al zijn kinderen vroeg of laat brengt. Dat je komt aan het einde van jouw eigen kennen en kunnen en aan het einde van je eigen krachten. Dan begin je wel te roepen, hoor. En dat is blijkbaar zo. En wat de oorzaak is, dat wordt niet heel duidelijk in deze psalm. Maar met dat David roept, vind ik heel krachtig, zegt hij in datzelfde eerste vers, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Weet je, in dat gebed van David om bescherming, bewaring, bewaking, daar zit ook geloof in. Daar ligt vertrouwen in opgesloten. Het is niet maar roepen in het luchtledige en dan maar zien wat de uitkomst is. Ja, we kunnen altijd nog bidden. Nee. David roept in vertrouwen, in geloof, dat de Heere hem niet zal beschamen, teleurstellen. Want, zegt hij, ik heb tot u de toevlucht genomen. Dat is mooi, hè? Ik heb een reformatorische achtergrond en er werd nog wel eens gesproken over toevluchtnemend geloof. Zegt u dat wat of niet? Nou, niet veel begrijp ik hier. Maar dat is wel iets moois. Kijk, nou ja, dan laat me dat ook eens een keer vertellen in een beetje een evangelische setting. Hè. Kijk, ik geloof in zekere mate dat je standen hebt in het leven van de genade, zo noemen ze dan. Hè. De een is verder dan de ander. En de, andere, hè, de een is een moeder in Israël, de ander is een jonge dochter in Israël, om het zo te zeggen. Dus de een is verder geleid door de Heer, die heeft, is meer gevormd en gekneed. En als iemand net tot geloof kwam, dan sprak men niet zo vaak over verzekerd geloof, maar dat was dan toevluchtnemend. Het was nog allemaal onzeker, weet je wel? Vertwijfeld soms, maar toch de Heere God aangrijpt in zijn belofte. Vanuit een stuk vertwijfeling, onzekerheid. Heere God, ik steun op u. Nou, en iemand die al wat langer onderweg is met de Heer, daar was het allemaal gerijpt. Maar in het toevluchtnemend geloof werd altijd gezegd, daar zit alles al in. Omdat het diegene aangrijpt in wie absolute zekerheid is, begrijp je? Dus het gaat er niet zozeer om, Corrie ten Boom heeft dat ook gezegd, hoe groot je geloof is. Het gaat erom dat je geloof hebt in een grote God. En of dat dan toevluchtnemend van aard is, of dat het heel verzekerd is, geloof grijpt God aan, begrijp je? Geloof doet een beroep op de belofte van God. En daarom moeten wij mensen niet beoordelen op de grootte van hun geloof, maar we moeten mensen leren of dat geloof nou groot of klein is, om te vertrouwen in de vastheid van Gods belofte. Dat is mooi, hè? Want dan kan je een klein gelovige ook bemoedigen. Je hoeft geen groot geloof te hebben om de hemel in te gaan. Het kleinste geloof rechtvaardigt de mens. En dat is een bemoediging. Dat je van daaruit mag groeien, dat mag duidelijk zijn. Maar wij moeten voorzichtig zijn met jong gelovigen. Dat wil ik ermee zeggen. Nou, hier zie je, ik heb tot u de toevlucht genomen. Met andere woorden, ik roep u aan. Maar met dat ik u aanroep, ligt er in mijn hart al vertrouwen dat u me niet teleur gaat stellen. Nou, dat vind ik mooi. Kijk, als mijn kinderen tot mij komen en ze vragen om hulp, dan verlang ik van hen dat er ook een stuk vertrouwen in hun hart is. We gaan pa vragen om dit of dat te doen. Maar met dat we hem vragen, hebben we ook vertrouwen dat het goed komt. Dat is mooi, hè? Ja, dan glim ik van oor tot oor. Want ik hoor hun roep niet alleen, hun vraag niet alleen, maar in die vraag klinkt ook vertrouwen door. En daar wordt Heere God mee verheerlijkt. Dat we hem vertrouwen. In alle omstandigheden. En die waren onzeker. Wat het is geweest, nogmaals, dat weten we niet. Maar daarin bevindt David zich. En het mooie is dat blijkbaar in onzekere situaties je verzadiging van vreugde kan ervaren. Nou, die twee, die verbind ik vaak niet aan elkaar. Jij wel? Vaak moeten de problemen eerst achter de rug zijn. En dan zeg ik, Heer, nou ga ik me nu verblijden. Nou heb ik alles op orde, op de rails in mijn leven. Nou bent u aan de beurt. Nou kun ik me eindelijk eens een keer in u gaan verblijden. Die zegt, nee. Ik wil jou leren om in de diepte soms van het leven je vreugde in mij te vinden. Dat is veel dieper, hè? Kijk, vandaag klinkt er op sommige plaatsen een evangelie dat je overal van verlost wordt. En dan krijg je de Heer er ook nog bij. Nou ja, dat is fijn. Maar voor mij is het precies andersom. Ik verblijf me in de Heer te alle tijden. En wat hij dan oplost in die soms moeilijke situaties, dat is meegenomen. Maar mijn blijdschap is geworteld en gefundeerd in hem. Daarin ligt mijn vreugde, mijn zekerheid, mijn vastheid. Zie het verschil. God lost niet altijd alles op in onze omgeving of in ons hart. Maar hij zegt, ik ben erbij. En dat is de diepte van deze psalm. Want David spreekt in vers 1 over een roep, bewaar mij. En in vers 11 spreekt hij over overvloed van blijdschap. Nou, blijkbaar kan je die met z'n tweeën combineren. Je gaan die samen op. En dit zie je in heel veel, lees Hebreeën 11. Vaak gaat dat altijd gepaard, die twee die gaan samen op. Nou, dat even over de context. Als het hier over vreugde gaat, verzadiging van vreugde, dan is vreugde een fundamentele en positieve emotie waar we allemaal naar verlangen, of niet? En wat elk mens ook nodig heeft, vreugde. Het is toch een heerlijke emotie? Die heeft God gegeven, hè? Vreugde. Ik geloof persoonlijk dat wij geschapen zijn om onze vreugde in God te vinden, te zoeken en ook vanuit hem te leven. Amen. Kijk, in Genesis 1, vers 27 en vers 31, dan gaat het natuurlijk over de schepping van de mens, geschapen naar zijn beeld. En dan ziet God alles wat gemaakt was en zie, het was zeer goed. Nou, ik geloof persoonlijk dat daar in die begintijd volheid van vreugde was. Verzadiging van vreugde was. Er was harmonie. Het was goed tussen God en mens. Dus er was ook niks wat ons teneerdrukte. Er was ook niks wat ons verdriet deed. Er was ook niks wat God verdriet deed. Dus er was verzadiging van vreugde, volheid. Het was zeer goed. Dat zegt de Bijbel. En je ziet dat door de zondeval die echte vreugde verloren is gegaan. Want dit moet ik erbij zeggen. Kijk, de vreugde waar we vanavond over nadenken moet u niet verwarren met vrolijkheid of plezier. Ik zal een voorbeeld geven. Kijk, een dronkaard, die wordt misschien heel lollig als hij te veel drinkt. Maar als hij weer nuchter wordt, dan lacht hij niet meer. Want het probleem is dat hij dan terugkeert, niet tot zijn volle vreugde, maar tot zijn volle verdriet. En tot zijn problemen. Zijn tijdelijke vrolijkheid was geen echte blijvende vreugde. Dat noemen wij vaak plezier en vrolijkheid en vreugde. Maar deze is het niet, hè? Dat is de vreugde die de wereld je biedt. Die is tijdelijk, die gaat voorbij. Maar de vreugde in God, die is gefundeerd in het karakter van de Heere God. Ik moest over die dronkaard, las ik een tekst, die had ik nog nooit gelezen. Althans, die kwam niet zo bij me binnen. Er staat in Spreuken, ik zal hem voorlezen, Spreuken 14 vers 13. Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden. En het einde van zulke blijdschap is verdriet. Ik zal hem herhalen, want hij ging te snel, hè? Spreuken 14 vers 13. Die oppervlakkige vreugde, wat de wereld blijdschap noemt, daar zegt Spreuken 14 vers 13 van, ook bij het lachen zal het hart pijn lijden. En het einde van zulke blijdschap is verdriet. Tijdelijk, hè? En daarom is het zo belangrijk, wat voor vreugde beleven wij? En waar is die vreugde in gefundeerd? Ik las een definitie, jullie hebben allemaal wel eens gehoord van de bekende John Piper, denk ik. En die heeft een definitie van vreugde gegeven. Hij zegt het volgende, en dat vond ik wel mooi om door te geven. Hij zegt, vreugde, dat is een goed gevoel in de ziel. Dus het is allereerst iets innerlijks. Het is een emotie. Het is een goed gevoel in de ziel, gewerkt, luister goed, door de Heilige Geest, als hij ons de heerlijkheid van Christus toont in het woord en in de wereld om ons heen. Dat is bijzonder, hè? Dus die echte vreugde is ook een werk van de Heilige Geest. Nou, dat heeft Piper niet verzonnen. Er staat in Galaten 5 vers 22, dat vreugde, dat blijdschap, een aspect is van de vrucht van de Heilige Geest. Dus als je nou vanavond zegt, ja, ik heb gewoon geen vreugdevol karakter, joh. Ik ben gewoon geen blij mens van nature. En dat zit in onze familielijn, allemaal een beetje negatief vaak, of een beetje depri. Dat kan, hè? Het is ook deels karaktergebonden, daar ga ik niet aan voorbij vanavond. Maar ik geloof toch dat als de Bijbel blijdschap en vreugde omschrijft als een aspect van de vrucht van de geest, dat het iets is waar ik in kan gaan delen, terwijl ik er van nature niet over beschik. Nou, dat vind ik goed nieuws. Want dan kan het voor mij ook. Als ik een beetje neerslachtig ben, en dat zie je soms terug in een familielijn, hè? Maar dat je toch die persoon kan zijn die het kan doorbreken. En die zich zo door woord en geest laat vormen, dat er iets van die blijdschap waar de Bijbel over spreekt, ook door jou heen zichtbaar wordt naar de wereld om je heen. Echte vreugde, echte blijdschap. Geen tandpasta glimlach, maar gefundeerd in God zelf, onafhankelijk van mensen en omstandigheden. En dat vind ik heel diep. Want er kunnen vroeg of laat ook in ons leven situaties ontstaan dat wij ons niet meer kunnen verheugen over onze omstandigheden of situatie of over de mensen om ons heen. Maar de vreugde in God blijft dan wel aanwezig. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis. Die omstandigheden waren niet heel aantrekkelijk. Geloof me. Dat was zwaarder dan de gevangenis vandaag, vrees ik. Al is dat ook geen pretje, hoor. Ik heb familie daar gehad. Daar heb ik live verslag van gehad. Dat is ook geen pretje. Maar toen was het nog veel minder. En ze zongen goden lofzangen. Ja, wij kijken terug. Dat ze eruit kwamen. Maar zij zaten erin, hè. Nog niet wetend of het überhaupt opgelost zou worden. Zij zongen goden lofzangen. Iets van die blijdschap. Van die vreugde in God. Het is een vrucht van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Nou, het voornaamste werk is, hij bewerkt in ons een gerichtheid op de Heer Jezus. Zodat hij verheerlijkt wordt. En zodat, nou komt het, Jezus zelf de bron van blijdschap wordt. Zoals die oude zuster zei. God maken tot de bron van je leven. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Dus de Heilige Geest, die voedt je niet met de vreugde van de wereld. Want daarvan weet hij dat dat voorbij gaat, dat dat tijdelijk is, dat dat als water door je vingers glipt. Hij richt je, hij geeft je focus op hem die de bron van vreugde is. Voor wie? Nou ja, Spreuken 8. Hij was het troetelkind van zijn vader. Bron van blijdschap. Geloof je het niet? Lees het maar na. Prachtig hoofdstuk. Dus de vader verblijde zich over zijn zoon. En de zoon bracht blijdschap aan het hart van de vader. En wat zegt Jezus? In Johannes 4, vers 34. Dat het voor hem een vreugde is om de wil van de vader te doen. Zie je die wederkerigheid? De vader vond vreugde in de Heer Jezus. En de Heer Jezus vond vreugde in de vader. Jezus bracht vreugde aan het vaderhart. De vader bracht vreugde aan het hart van de zoon. En wat doet de Heilige Geest vandaag? Die richt ons op hem in wie de vader al zijn welbehagen heeft. En dat is belangrijk. Hij verbindt ons dus met de bron van vreugde. Dat is God zelf. En dat is een bron die altijd blijft stromen in voor- of in tegenspoed. Nu vraagt iemand, Jacques de Lijn, die is wel helder. En dat David hiervan getuigt, dat vind ik ook prachtig. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Maar je wil niet weten in wat voor situatie ik verkeer. David heeft een onzekere situatie, al zijn de details niet bekend. Maar ik ga door een zware periode heen in mijn leven. Dat zou zomaar kunnen. Misschien heb je allerlei vormen van tegenslag, verdriet, zorg, eenzaamheid. Mogelijk laat je gezondheid je in de steek. Misschien heb je zelfs wel te maken met afwijzing. Nou, we hadden net een gesprek over een broeder die mij appte. Die door zijn vader is afgewezen. En die een verschrikkelijke bijbeltekst, ik ben hem gelukkig alweer kwijt, ik heb hem niet zo paraat. Maar die een verschrikkelijke bijbeltekst van zijn vader kreeg. Dus met de Bijbel werd hij eigenlijk afgewezen. Uit Spreuk ook. Ja, dat gaat door je ziel. Waar zou je dan nog vreugde? Dat is een jonge man met een gezin en een goede baan. Wordt gewoon niet als volwaardig aanvaard door zijn vader. Uit zijn telefoon gebannen. Nou ja, dat doet wat met een mens toch? Waar vind je dan nog je vreugde in? Niet in de afwijzing die je ondergaat. Dus misschien herken je dit wel. Of de moeilijke omstandigheden waar David in verkeert. Althans het onzekere aspect daarvan. En dan druk je het neer. Maar misschien zeg je, het allerergste, Jacques, vind ik, niet die omstandigheden. Maar dat ik nu de vreugde in de Here niet ervaar. Dat vind ik het allerergste. En nou vraag je aan David. Daar gaan we een antwoord op geven. David, wat was voor jou nou reden om vers 1, geïnspireerd door de Heilige Geest, aan het papier toe te vertrouwen. Het gebed, de behoefte. En om ook vers 11 aan het papier toe te vertrouwen. Hoe kan je roepen om Gods bewaring, bescherming, bewaking en tegelijkertijd roemen in overvloedige vreugde voor het aangezicht van God? Wat is nou de reden daarvan? Hoe kunnen die samen opgaan? Nou, ik ga je 5 argumenten noemen. En die vind ik heel belangrijk. En die komen allemaal in deze psalm naar voren. Ik hoop 5, dat is een handvol, hè? Kan je op elke vinger schrijven. Ik hoop dat je er voordeel mee doet. Dat de roep om bescherming en bewaking vanwege die onzekere situatie tegelijkertijd op kan gaan met overvloedige vreugde. David zegt, ik heb daar 5 redenen voor. En als je die redenen goed bestudeert, dan hebben ze allemaal te maken niet met David zelf, maar met de God die hij dient. Ze zijn allemaal verbonden aan de Almachtige. En dat is het geheim van zijn leven. Ik heb vanmorgen op een andere plaats gezegd, is diezelfde David die de vreugde op een gegeven moment ook kwijt was. Hè? Welke psalm? 51. Wat bad hij daar? Is diezelfde David. Hè? Geef mij weder de vreugde van uw heil. Hij was kwijt. En ik geloof dat als God het goede werk in ons begonnen is, dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Maar het kan wel zo zijn dat de vreugde in meerdere of mindere mate aanwezig is in ons leven. En David wist heel goed in Psalm 51 waar de oorzaak lag, toch? Of niet? Dat lag niet bij de Heere God. Het was niet zo dat de Heere God het kanaal had dichtgedraaid. Maar David had een andere afslag genomen. Nou, ik hoef de geschiedenis van Bathsheba niet te vertellen, toch? En toen kwam die man in één keer bij hem. Jij bent het. En hij had net een verhaal verteld, een verschrikkelijk verhaal. David had bijna gezegd, die man moet je uit de weg ruimen. Die verdient het niet om te leven. Een verschrikkelijke verschijning, die man. En de profeet zei, jij bent het. Bam, die sloeg in één keer naar binnen toe. Geef mij weder de vreugde van... Dat, hè. Dat kan ook een reden zijn. Dus je kan zorgen hebben, maar je kan ook zonden hebben, waardoor je je vreugde niet ervaart. De eerste die David noemt. Ik hoop dat je hem even blijft volgen. Ik vind het zo bijzonder. Vers 2, ik zou daar iets meer over zeggen, omdat dat wat beroerd vertaald is vanuit het Hebreeuws. Daar staat in vers 2, mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Dit is wat onduidelijk vertaald. Vrij vertaald betekent dit dat David hier zegt, Heere, buiten u heb ik niets goeds. Dat is ten diepste wat hij zegt. Het is eigenlijk de taal van Psalm 73. Naast u heb ik ook niets in deze wereld. U bent mijn alles, zo zou je het ook kunnen vertalen. Heere God, u bent alles voor mij. Asaf zei, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Dezelfde taal. Wat is de eerste reden waarom David verzadiging van vreugde ervaart? De eerste reden is vers 2. David heeft genoeg aan God zelf. Klinkt simpel, hè, dit? Maar je moet je eigen leven eens nagaan. Waar heb je genoeg aan? De dood zegt nooit, het is genoeg. En ik geloof dat de Satan ook nooit zegt genoeg of verzadiging of... Die maakt je alleen maar gek in je denken, in je emoties. En die wekt steeds verlangens op. Om je maar onrustig te houden. Om je maar te laten zoeken naar van alles en nog wat in deze wereld. Ik zou een hele lijst kunnen noemen, ga ik niet doen. Ik weet niet waarin u, waarin jij het hebt gezocht allemaal in deze wereld. Dat kan heel goddeloos zijn. Dat kan heel seculier zijn. Dat kan heel religieus zijn. Maar het verzadigt het diepste niet, hè? Ben je al tot dat punt gekomen? En hoeveel mensen zoeken het vandaag niet in macht, in geld, in seks, in roem, in eer, in status. Overal gezocht, maar uiteindelijk, eind van de rit, niet gevonden. En hoeveel tijd gaat er niet in zitten? Hoeveel energie? David zegt, ik heb genoeg aan de Heere God zelf. Dat is zo bijzonder. De Bijbel leert dat in Matteüs 6 vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heb daar genoeg aan en al dat andere zal als vanzelf naar je toe komen. Op een andere plaats, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, waar je ook naar zoekt, heeft het leven niet. De vraag is, hebben wij genoeg aan God zelf? Tevreden met Hem. Daar zit het woord vrede in. Shalom. Dat betekent welbevinden. Kijk, als je in God je verzadiging, je rust, je vrede vindt, dan heb je daadwerkelijk genoeg. Vanochtend kwam ik thuis, toen hadden wij een gesprek over de preek die mijn kinderen gehoord hadden in onze gemeente. Ik overhoor natuurlijk altijd een beetje van, wat heb je gehoord? En dat ging over afwijzing vanuit het boek Richteren. En toen kregen we het over, die jongens zeiden, ja goed, dat nou ja, prijs de Heer, hè, dat zeiden ze tegen mij als vader. Voor mij speelt het onderwerp niet zo erg, pa, dus... Ja, ik kwam ook niet echt binnen in die zin dat ik echt heel veel boodschap aan had. Ik zei, hé, maar je kan hem ook andersom. Kijk, je kan niet te maken hebben gehad met afwijzing. Maar ik zeg, je moet ook voorkomen dat jij niet een persoon bent die ervoor zorgt dat een ander zich afgewezen voelt. Heb je hem zo wel eens beluisterd vanochtend? Ja, dat is ook wel een dingetje, ja. Ik zei, dus je hebt altijd iets om mee te nemen. Ook vanochtend. Maar afwijzing is een van de grote problemen in de christendheid. Hè? Gevoelens van afwijzing, negatief zelfbeeld, identiteitsvragen. Maar in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Amen. Hebben niet alleen vergeving van zonde ontvangen, eeuwig leven, inwoning van de geest. Maar hebben we ook een gezond zelfbeeld gekregen. De juiste identiteit. Ik ben niet wat mensen zeggen dat ik ben. Ik ben een persoon die God zegt dat ik ben. Amen. Daarom heb ik aan hem genoeg. En door het geloof heb ik vrede met hem. Hoe mijn verleden ook geweest is. Ik ben gereinigd door het bloed van het lam. Begrijp je, ik zou een hele lijst kunnen noemen waarom ik genoeg aan de Heere God heb. En ik hoef me dus niet meer uit te strekken en te streven naar allerlei dingen in deze wereld. Om daardoor iets op te bouwen waardoor ik een gezond zelfbeeld krijg. Want je wordt er ook nog doodmoe van ook. Het kost vaak heel veel tijd en energie. In hem ben ik nieuw. Dat telt. Voor vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid. Nou, je had even hartelijk amen mogen zeggen. Genoeg hebben aan God zelf. Dat is het geheim. En dat zorgt ervoor dat ik vreugde kan ervaren in moeilijke omstandigheden. Want hij is dezelfde. Vandaag denken mensen zus over mij en morgen zo. Dat is niet makkelijk in het koninkrijk, kan ik je vertellen. Maar als ik daar allemaal mee moet meebewegen, dan word je heel moe. Maar ik heb de goedkeuring van hem over mijn leven. Prijs de Heer met blijde galmen. Genoeg aan hem, dat is de eerste, zegt David. De tweede reden lees je in vers 3. Wat staat daar? Maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Hey, hij heeft de Heere God lief. Hij heeft genoeg aan hen. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar mag ik het eens zo zeggen vanavond? De Heere God heeft ook een familie. De gelovigen, hier worden ze genoemd. De machtigen, de heiligen. Nou ja, dat soort uitdrukkingen vind je ook in het Nieuwe Testament. In de brieven van Paulus terug. Dat zijn zij die geheiligd zijn, in Christus apart gezet zijn. Voor de toewijding aan de Allerhoogste. Hoe noemen we het ook wel? De gemeenschap der heiligen. Dat is toch iets moois of niet? Ben je blij dat je hier bent? Zie je broeder A weer eens en B. Tijd niet gezien, joh, hoe is het met je? Blij dat ik je weer zie. Jouw aanwezigheid ontmoedigt mij niet, maar bemoedigt mij. David zegt, de gemeenschap der heiligen, de gelovigen. Soms van allerlei snit en kleur en achtergrond. Maar in de kern één is een geweldige, krachtige bemoediging. Een bron van blijdschap. Nou ja, ik weet niet hoe het in Andijk is, maar ik heb vrienden in de meest uiteenlopende kringen. Ik heb oud-gereformeerde vrienden. Zegt dat je wat? Oud-gereformeerd of niet? Maar ik heb ook vrienden in de charismatische beweging, met alle vragen die ik er soms bij heb. Maar ik heb ertussen zitten, dat zijn echt mijn hartsvrienden. Daar voel ik me mee verbonden. En dat gezelschap bij elkaar, dat verzin je niet. Dat weet ik ook wel. Met hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Maar als we echt ons laten leiden door de geest van God, dan komen we bij de kern, bij het hart van het evangelie uit. En dan ervaren we herkenning. En dan zoeken we niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt. En dan kan dat een geweldig krachtig iets zijn, toch? De gemeenschap der heiligen, even degelijk uitgedrukt. Dat is een wonderlijk iets. Je gelooft toch niet dat God alleen zijn kinderen in de bovenzaal heeft? Dan moet je teleurstellen. Er is wel grapjes over gemaakt, ik ga ze niet maken hier, maar er zijn kerkverbanden die denken, hé, we dachten dat we er alleen waren. Straks, hè, de toekomst. Maar je kent het wel, toch? Oh, zij zei het net toch ook. Ja. Er zullen er zijn die je niet verwacht hebt, had, maar er zullen er misschien wel niet zijn die je er wel had verwacht. Zo kan grijpend, hè? Hoe echt is het? Hoe echt is het in ons hart? Maar als daar die gemeenschap der heilig is. En soms ervaar je dat, hè? Onverwacht. Wij hadden vorige week een conferentie, hardkerkconferentie, waren twee Filipijnse broeders. Ik had ze nog nooit ontmoet. Hele andere omstandigheden. In armoede. Runnen ze een gemeente. Ik zag hun kerkgebouw. Nou, dan zitten jullie in een paleis hier, hoor. Ik zag hun keuken, liepen de ratten doorheen. En ze hadden een vreugde in de Heere die vergelijkbaar is met vers 11 op Psalm 16. En ik sprak ze en je voelde direct de klik. Ik wist alleen hun naam, meer niet. Maar je voelde het innerlijk. Wonderlijk iets, hè? David zegt, dat is voor mij reden tot vreugde. die gemeenschap der heiligen, soms over kerkmuren heen. En geloof me, broeders en zusters, we gaan elkaar nodig krijgen. Hoe dichter we komen naar het moment dat de Heer terugkomt, hoe harder we elkaar nodig gaan krijgen. Ik geloof ook dat de zuivering op gaat treden. Dat wat heilig is, wordt heiliger. Wat onheilig is, wordt onheiliger. En dat wat heilig is, om het nog ingewikkelder te maken, dat bevindt zich in verschillende kerken, geloof me. Het gaat elkaar vinden. Dat vind ik toch wonderlijk. We hebben in de Ablassoir bid stonden voor Israël. Nou, daar komen best veel mensen. Dinsdag is het weer. Maar van gereformeerde gemeente tot gereformeerd vrijgemaakt, zeg maar, dat zit daar. En dat verzeer je toch niet? En toch, als je leidt door het woord, door de geest, mag je toch iets proeven van de verbondenheid met elkaar. Het is een kostbaar iets in deze tijd van verdeeldheid. David zegt, het is voor mij reden om me in de Here te verblijden. De gemeenschap der heiligen. Vers 3. De derde reden. En ik moest natuurlijk aan die oude psalm denken. Kennen jullie die nog? Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Ja, daar ben ik mee opgevoed. Die resoneert nog in mijn denken. En leven naar uw goddelijk bevel. Mooi. Er zit ook iets van de gemeenschap in. Psalm 119. Het derde argument, vers 5. Het derde argument dat David naar voren brengt voor die overvloed van blijdschap en verzadiging, en waarvan hij zegt, dat is voor mij reden om me te verblijden, dat is zijn geestelijke rijkdom. Want wat staat daar? De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. En mij gaat het vooral over die woorden, dat de Heere zijn enig deel is en zijn beker. Dat is voor David reden tot blijdschap. Hij gebruikt het beeld van een erfenis. En hij getuigt, God is mijn erfdeel. God is ten diepste de inhoud van mijn rijkdom. Nou, erfenissen, dat is wat, hè? Als die soms verdeeld moeten worden. Ik heb in de makelaardij gewerkt en veel bij de notaris langsgekomen. Nou, erfenissen, dat brengt de ware aard van mensen naar boven. Hè? Soms is oma nog niet begraven en dan begint het al. Maar hier gaat het over een hele positieve erfenis. Die God geeft, ja, die weggelegd is, Petrus zegt, een onverwelkelijke, een onvergankelijke erfenis die bewaard wordt. Daar waakt God over. Die gereed ligt. En om een erfenis tot uitkering te laten komen, moet er altijd iemand, de erflater, hè? Nou, ik heb goed nieuws. Er ligt niet alleen een erfenis gereed, degene die moest sterven, die is ook gestorven. En ik heb nog beter nieuws, hij is ook nog opgestaan. Dus die erfenis is als het ware vrijgekomen. Want de erflater is gestorven. David zegt, de Heer is mijn erfdeel. En dan gebruikt hij die moeilijke woorden, een beetje een aparte tekst in vers 6. De meetsnoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Nou, meetsnoeren die werden gebruikt om het land te verdelen. Dat zie je, hè, als het volk Israël uit Egypte bevrijd wordt door de woestijn. Beloofde land in, dan krijgen ze allemaal hun erfdeel. Behalve Levi. Want wat zegt de Heere God tegen Levi? Ik ben jullie erfdeel. Je zou zeggen, Levi wordt achtergesteld, dan allemaal krijgen ze. Nee, ze krijgen het beste. Ik ben jullie erfdeel. Ik ben jullie rijkdom. Ik ben jullie nalatenschap. Dat is mooi, hè? Want zelfs al krijg je de grootste erfenis in deze wereld, en de notaris belt van de week, dan heb je misschien blijdschap en dat mag, hoor. Verheug je erover. Mij hebben ze nog nooit gebeld. Maar ja, wat niet is, kan komen. Maar het is ook wat ik achter moet laten, waar of niet? Maar mijn geestelijke rijkdom, David zegt het, hè, nog voor Pinksteren. Hij zegt, die geestelijke rijkdom, dat God mijn erfdeel is, dat bepaalt mijn vreugde. In leven en in sterven. En wat is onze geestelijke rijkdom? Nou, die staat beschreven in Efeze hoofdstuk 1. Gezegend met alle geestelijke zegen. In Christus, in de geliefde. Dat komt helemaal overeen met vers 11. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. In de verbinding met hem. Nou, zijn we verbonden met hem? Nou en of. We zijn in Christus. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En vanavond ga je alle zegeningen even ze één even opsommen. En dan zeg je niet ja maar dan zeg je ja en amen. Ook voor mij. Dan heb je geestelijke rijkdom. En David zegt, daar moet je je in verheugen. Niet in je omstandigheden altijd. Niet in de personen die op je levensweg komen. Maar in je geestelijke rijkdom. De Heer, mijn erfdeel. Hij is mijn erfenis. Hij is de inhoud van mijn rijkdom. Hij is mijn rijkdom. Wat ben je rijk, hè? Amen. Je zegt, ja, je kent mijn bank zal er niet. Nee, maar daar vraag ik ook niet naar. Daar heb ik het ook niet over. Die voor mij valt misschien ook wel tegen. Maar mijn geestelijke rijkdom geeft mij reden tot blijdschap en vreugde. Die Filipijnse broeders, die hebben het veel minder, althans materieel gezien, als wij. Maar er zat iets in hun ogen waaraan ik zag, misschien ben je wel geestelijk rijker dan ik. Of leef je er in ieder geval meer uit. Begrijp je? Wat een verschil, hè? Ik was alleen al blij met hun aanwezigheid op die conferentie. Want ze brengen iets mee dat we in één keer denken van, mensenlieve, hoe zouden wij leven in die omstandigheden? Maar hun geestelijke rijkdom is bepalend voor hoe ze leven. Dat is een belangrijke en diepe les voor ons. Is dat niet de les van de vervolgde kerk ten diepste? Kunnen wij wat van leren? En David, hij had het al begrepen in Psalm 16, ja, het vijfde vers. En ik moest denken, dat lied kennen jullie wel, een oud lied uit je bundel van Johannes Heer. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel, ik heb het even opgezocht, meer dan het leven zijt gij mij. Die heb ik bij het zoeklicht geleerd. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel, meer dan het leven zijt gij mij. Ik dacht uit mijn hoofd 125 uit die blauwe bundel, maar ik kan ernaast zitten. Maar daar wordt al iets verwoord over die rijkdom. En toen ik dit bestudeerde, kwam dat lied in mijn gedachten op. Toen dacht ik, hé, dit is de inhoud van het lied. Dit heeft David al geschreven. God zelf is mijn erfdeel. En voor de schrijvers onder ons, 1 Petrus 1 vers 3, hè, de onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die bewaard wordt in de hemel. We gaan naar het vierde argument, de vierde reden waarom David zegt, ik hoop dat je me nog volgt. Hè. De eerste reden was, ik heb genoeg aan God zelf. De tweede reden was, de verbondenheid met de medegelovigen is voor mij reden tot blijdschap. De derde reden die hij noemt, ik richt me op mijn geestelijke rijkdom die blijvend is. En de vierde reden lezen we in vers 7 van Psalm 16. Daar staat, ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Hij zegt, ik ben onderweg. Ik verkeer in een onzekere situatie. Ik roep God aan, bewaar mij, o God. Maar ik ben van één ding verzekerd. Hij voorziet mij van raad en daad, van wijsheid en alles wat ik nodig heb. Geeft dat rust? Geeft dat vrede? Ontzettend veel vrede. Ik kom vaak wijsheid tekort. Ik ben beperkt in mijn inzicht. Ik moet een gezin leiden, een gemeente leiden. Wie ben ik? Ik zal raad geven. Psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u en ik leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wie heeft die psalm geschreven, 32? David. Dat is zo mooi. Hij bidt op een andere plaats, leer mij uw weg en ik zal in uw waarheid wandelen. En de andere, dat is psalm 86. En in psalm 32 zegt hij, ik onderwijs u, leer u de weg die ik moet gaan. In God is zijn voorziening voor wijsheid, voor raad, voor advies in die onzekere omstandigheden. Geeft dat reden tot blijdschap? Jazeker. Ik ben beperkt als mens. Ik weet niet hoe deze week gaat verlopen. Ik weet ook niet welke keuzes ik precies moet maken. Maar ik geloof dat de Heer zijn belofte waarmaakt. Ik zal raad geven. Mijn oog is op je. Daarom kan ik vandaag me verblijden in de Heer. Even los van wat er van de week gaat gebeuren. Welke keuzes ik moet maken. Ik verblijf in zijn belofte. In wie hij is. Alle schatten van kennis en wijsheid, zegt Paulus, zijn geopenbaard, zijn onthuld, liggen opgesloten in de persoon van Christus. Hij is onze hoge priester. Hij staat ons ter beschikking. Is toch heerlijk? Heb je reden om vreugdevol te leven? Ja, maar je moet dus weten, nee joh, ik begrijp wat je nu zegt, maar ik wil je ergens anders mee naartoe nemen. Ik heb al vier heerlijke redenen genoemd waarom wij ons kunnen verblijden in de Heere zelf. David, hij vindt verzadiging van vreugde in het feit dat God, ondanks dat hij zich in een onzekere situatie bevindt, hem zal voorzien van raad en hem onderwijst, zelfs in de donkerste nacht. Bijzonder is dat, hè? Misschien als je ouder wordt, lig je vaker wakker. Ik weet niet of het met leeftijd te maken heeft. Ik lig niet vaak wakker. Ik heb de laatste jaar 1 keer wakker gelegen. Dat was de nacht voor de Israël-manifestatie. Toen vloog het me aan. En ik heb mijn vrouw laten slapen. Ik denk, ja, als het goed gaat bij de gevierde man, als het misgaat, dan ben je de sjaak natuurlijk, want dan weet ze ook te vinden. Dus toen kwam het enorm op me af, 's nachts, om 1:30. En dan zegt David, zelfs op dat moment onderwijzen mij mijn nieren. Vind ik een heel mooi beeld, want je nieren, dat is een beeld van het binnenste deel van de mens, van de plaats voor verborgen gedachten, dat allemaal wat in je om kan gaan. Wat je soms geen eens onder woorden kan brengen. Waar een ander nog geen eens deelgenoot van kan maken. Dat wat in je diepste innerlijk zich afspeelt. Is toch ook een mysterie? Maar God kent het. Ik ken je. Ik doorgrond je. Ik proef je nieren. Ik ken je hart. Ik weet van je zitten en van je opstaan. Ik ken van ver je gedachten. Is toch een eerlijke wetenschap of niet? Ja, voor sommige mensen niet. Is het een bedreigende waarheid. Maar voor hen die vrij zijn in Christus, is het een heerlijke waarheid. Want je mag ook weten dat met al die roeselen in je ziel God raad weet. En hij wijsheid geeft. En dat zelfs in die donkerste momenten van de nacht de Heer je onderwijst. Ik heb een oud tante, die maakte wel eens de grap, ja, die viel nogal eens zo'n slaap in de dienst. En dan zei ze, ja, de Heer geeft het zijn bemin als in de slaap. Ze kwam trouwens uit Friesland. Ja, dat was een beetje een ondeugende, hele oude tante, maar had ze toch reden om een knipje te doen. Ja, dat wordt hier niet bedoeld. Maar God kan je wel in die momenten onderwijzen. Dat is een wonderlijk iets. Dat je niet hoeft te piekeren, maar dat de Heer je juist op die stille momenten inzicht geeft. Onderwijs geeft. David zegt, het feit dat hij dat doet, is voor mij reden om in hem te verblijden. Nou, het laatste. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. En dat is vers 10. Wat staat daar? En dat gaat over de Messias. Hè? Dat is dat het bijzondere aspect van de Messias in Psalm 16. Daarom is Psalm 16 een Messiaanse psalm. Want wat zegt dat vers? Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Nou, dat gaat niet allereerst over David, want David heeft wel ontbinding gezien. En ook allen, hè, althans, dat kan, die in Christus zijn, kunnen ook ontbinding zien. Maar één heeft geen ontbinding gezien. De heilige. De door God geliefde. Deze is mijn geliefde in wie ik welbehagen heb. Hij is wel in het dodenrijk afgedaald, maar hij heeft geen ontbinding gezien. Want hij stond op de derde dag. Dat is wat geweest. Hij stond op uit de doden. Daar staat eigenlijk letterlijk, hij stond op vanuit de doden. Tussen de doden uit vandaan stond hij op. Daar was hij. De levende Heer. Dood geweest, maar weer levend geworden. Daar getuigt David al van eeuwen voordat dat moment zou plaatsvinden. Hij kreeg een vergezicht. Nou, sommige kerken twijfelen vandaag aan de fysieke opstanding van Jezus. Hè? In heel veel PKN-kerken ook. Ik weet niet waar u toe behoort. Misschien schop ik nu tegen uw schenen. Maar dat is echt waar. Die trekken de opstanding van Jezus in twijfel. Mooi verhaal. Maar dat moet je niet altijd letterlijk nemen. Nou, neem het maar wel altijd letterlijk. Nee. Want met de opstanding van Christus staat of valt ons geloof. Lees 1 Korinthe 15 maar na als u naar bed gaat. Als hij niet is opgestaan, is dit het toneelstuk wat ik doe. Maar nu is het geest en leven. Prediking in betoon van geest en kracht. Dat doet iets in uw hart, in mijn hart. Omdat Jezus is opgestaan. En ook ons geloof is niet ijdel. Dus wat David getuigt in Psalm 16 is fundamenteel. En was een van de kenmerken waaraan je de Messias kon herkennen. Hij is het. Hij zou opstaan uit de dood. Hij zou geen ontbinding zien. En dan kom je in dat graf. En dan liggen alle doeken keurig opgevouwen. Maar hij is hier niet. En dan, wat is dan de vraag? Wat zoeken jullie? De levende bij de doden. Hij is hier niet. Ze zochten leven in de dood. Hij was er niet meer. Kijk, dat is de boodschap. Niet alleen voor een bepaalde periode in het jaar. Dat is de boodschap waarmee de oude christenen elkaar elke dag ontmoeten. Die zeiden niet goedemorgen of goedemiddag. Die zeiden tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan. Dat zit niet aan een weekend vast. Helemaal niet. Dat is waaruit wij leven. En David, hij getuigde er al van. Wat betekent dit? Mijn vijfde argument waarom David vreugde in God vond. Verzadiging van vreugde zelf. Hij leefde met perspectief, met verwachting, met hoop in zijn hart. Dat is toch heerlijk leven? De dood heeft in het leven van een christen niet het laatste woord. Dat is de boodschap die hierin opgesloten ligt. En daarom kan ik me altijd verblijden. Ik zeg het ook tegen mezelf, hè? Het gaat niet alleen over, het gaat ook over mij, hè? Jezus zei op een gegeven moment, ze kunnen hooguit je lichaam doden. Nou, dat dacht ik, Heer Jezus, hoe kun je dat nou zeggen? Alsof dat niks waard is. Nee, maar hooguit. Mens bestaat niet alleen uit een fysiek lichaam. Er staat, de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Dus, ik heb vanochtend op een andere plaats gezegd, je kan je gewoon laten begraven, hoor. In navolging van Christus. Je hoeft je niet te laten cremeren. Er zit een gedachte achter, zijn we overal vanaf. Dus alles weg. Wat een dwaze gedachte. God die heeft alles uit het niet geschapen. Denk je dat hij jou niet meer weet te vinden? Of die urn op de begraafplaats? Het is te zot voor woorden. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hij is de levende. En wij mogen weten, hij heeft geen ontbinding gezien. Maar wie in Christus is, die is niet alleen een nieuwe schepping, maar die is met hem gestorven en met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Dus de dood is voor ons de doorgang tot het eeuwige leven. Waarom kan ik me verblijden? Omdat de dood niet het laatste woord heeft. Ze kunnen hooguit je lichaam doden. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat is de vijfde reden waarom een christen zich mag verblijden in God zelf. Verzadiging van vreugde, omdat de dood zijn angel, de angel is eruit gehaald. Het is een verslagen vijand. En dat zeg ik nogmaals ook tegen mezelf, om zo naar de dood te kijken. Om te leven in perspectief van de eeuwigheid. Ik vind het zo bijzonder dat David dat al zag. En Jezus zegt het in Johannes 11, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En toen stelde hij ook een vraag. En die luidde, gelooft u dat? Daar komt het altijd op aan. Psalm 16 vraagt om geloof. Want je kan vanavond zeggen tegen mij, ja Jacques, het klinkt allemaal mooi, is dat gebed, vers 1. Bewaar mij, o God, bescherm mij, bewaak mij. En dan de verzadiging van vreugde in vers 11. Prachtig allemaal. Nou ja, tussenliggende versen verklaren de reden daarvan. En die lagen niet in het karakter van David. Die lagen niet in de gaven of in de talenten van David. Die lagen niet in zijn opleiding, ook niet in zijn titels. Geef mijn weder de vreugde van uw heil. Die ligt in God. En daarom is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij onze vreugde niet funderen in tijdelijke, vergankelijke dingen, omstandigheden of personen, maar dat wij geworteld en gefundeerd zijn in God zelf, in zijn karakter. En dat karakter is onveranderlijk en daarom staat dat karakter garant. Dat je zelfs vreugde kan ervaren in de meest erbarmelijke omstandigheden van het leven. Dat je soms iemand tegenkomt die getuigt van de hoop die in hem is. Dat je zegt dat jij nog zo kan getuigen, joh. Waar haal je de moed vandaan? Ja, dat heb ik ook niet van mezelf. Maar dat is vanuit de bron van het leven. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. God maken tot de bron van je leven. Dat is de sleutel. Waardoor wij het vol kunnen houden. Waardoor we niet alleen goed beginnen. Maar waardoor wij ook goed kunnen eindigen. En daarom. Houd dit vast. David zegt, mediteer hierover. Je zegt, dat lees ik helemaal niet. Jawel, dat staat in vers 8. Vers 8a. Hoe hou je dit nou levendig voor jezelf? Hij zegt, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Kan je er een beetje inkomen? Ik overdenk wie hij is. Ik open mijn hart voor zijn beloften, voor zijn profetieën. Ik leef uit zijn heilsfeiten. Ik hou mezelf dat steeds voor ogen. Ik denk eraan. Ik overdenk dat. Ik sluit het in mijn hart. Ik dank God ervoor. Het geeft je dieper inzicht in je geestelijke rijkdom. Het doet je ontspannen leven. Het doet je leven in geloof dat God zal voorzien in raad en wijsheid. En het geeft je hoop voor de toekomst. Ik stel de Heere gedurig mij voor ogen. Voortdurend. Doe je dat? Van de week? Ook op dat moment? Als het tegen zit. En ik moet mezelf er soms toe oproepen. Hè, om dat te doen. Om de Heere voor ogen te stellen. Zodat de hoop in mijn hart verlevendigd wordt. Het geloof verdiept wordt. en God door mij heen verheerlijkt wordt. De Heer zegene ons met deze overvloedige, onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, het zijn hele hoge dingen die David met ons deelde. Hij is zelf ook over hoogte en door diepte gegaan. We hebben het gehad over Psalm 51. Hij bad, geef mij weder de vreugde van uw heil. Er kunnen zorgen zijn in ons leven die ons te neerdrukken. En op dit moment komen er bij mij een aantal naar boven. Er kunnen zonden zijn die ons te neerdrukken, die de vreugde uit ons leven roven. En als we de vreugde kwijt zijn, dan heeft dat heel vaak te maken dat we de vreugde elders hebben gezocht. Dat we iets verlaten hebben, iets losgelaten hebben. Maar dan zegt u vanavond, keer terug. Laat mij de bron van jouw vreugde zijn. Want deze wereld verzadigt je niet. En stelt vroeg of laat teleur. Dank u wel voor deze eerlijke psalm. Dank u wel voor deze liefdevolle principes die ons een vreugde doen ervaren over hoogte en door diepte. Het is een vreugde in wie u bent. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het getuigenis van David. Dank u wel dat hij dat geïnspireerd door uw geest aan het papier heeft toevertrouwd. En dat wij elkaar daarmee mogen dienen vandaag. Mee mogen bemoedigen, mee mogen onderwijzen om ook zo de nieuwe week weer in te gaan. Heer, u kent onze omstandigheden, u weet waar wij doorheen gaan. Laat deze psalm als een zalfolie voor onze ziel zijn. Dat we dit woord als een Maria in ons hart zullen bewaren. En dat we dit woord als reine dieren zullen herkauwen. Tot eer van uw naam en tot opbouw van ons leven, maar ook dat we tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.